Goedemorgen. Fijn om in jullie midden te zijn. Gisteren waren we met zo'n 40 vaders en kinderen ergens op de Veluwe in Hoenderlo. Een vader-kind-event van Hartford Gezin waar ik bij betrokken ben. En we hadden een aanhangwagentje bij ons. Een nieuwe aanwinst. Dan hadden we de spulletjes een beetje fatsoenlijk mee kunnen nemen. Maar er zit ook een zonnepaneel op dat aanhangwagentje. Maar elke keer viel de stroom uit en dat werkte, het was een beetje een probeersel. Dus een van de jongens die keek even op het dak. En toen bleek het zonnepaneel helemaal onder de stof te zitten. En dan ontvang je minder stroom. En dan uiteindelijk heb je dus daar minder profijt van. Zo kan het vanmorgen misschien ook al een beetje zijn. Dat je wel dat zonnepaneel wil zijn en je begrijpt de principes van het gezin en opvoeding waar we ook over spreken. Maar dat er wat stof op ligt. Er is wat slijtage opgetreden in het gezin en in de opvoedkunde en in alles wat je gehoord hebt. En dan hoop ik dat er weer een frisse wind vanmorgen overheen gaat. Een poetslap. Dat moeten we trouwens nog doen, dus dat zal ergens deze dagen wel gebeuren met dat paneeltje. Maar dat vanmorgen ook zo zal zijn in de dienst. Want ik denk dat velen van jullie het niet allemaal onbekend is, ook wat we vanmorgen gaan bespreken. Dat velen van jullie daar ook echt inzet op willen plegen. Maar dat het toch weer nodig is dat er weer iets nieuws, een vernieuwing, misschien wel een verbondsvernieuwing vanmorgen kan plaatsvinden. Over iets wat prachtig is. Ted Tripp, de schrijver van het boek De Weg naar het Kinderhart, zegt dat het iets van Gods schoonheid weergeeft. Het gezin en het huwelijk, het is een microcosmos van Gods schoonheid. Het is een mooi, uitdagend, maar ook een kwetsbaar onderwerp. Het maakt ook veel los. Als ik vanmorgen over het gezin en over het ouderschap ga spreken, gaan uw gedachten ook terug. Gaat u nadenken over uw eigen opvoeding, uw eigen kind zijn, hoe u dat beleefd hebt. En dat zou heel mooi kunnen zijn, maar dat zou ook misschien wel heel verdrietig kunnen zijn. Iedereen komt uit een gezin die hier zit. Het kan ook zijn inderdaad wat Jelle al zei, dat je geen vader of moeder meer hebt. En dan zal je toch op een bepaalde manier op deze preek reflecteren en misschien pijn en verdriet hebben. Dan hoop ik dat de Heer je nabij zult zijn. Het is ook een onderwerp wat mijn hart wel heeft. Het gezin, hoe mooi heeft God het bedoeld en hoe mooi kan het ook nog steeds zijn in deze gebroken wereld. Het is Gods manier waarop Hij ook het evangelie communiceert. Naar onszelf, maar ook naar de mensen om ons heen. En hoe mooi is het als je niet hoeft te zeggen, ik ben niet alleen door schade en schande wijs geworden. Maar ik ben ook wijs geworden door gewoon eenvoudig aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. Goed onderwezen te worden en dat mee te nemen naar onze gezinnen. We hebben te maken, als we straks de Bijbel induiken, met een norm. Gods woord heeft een standaard. Die roept ons op. Die heeft geboden, getuigenissen. En die zegt, die lat ligt hoog. Toch? Geboden, getuigenissen. Je moet dit, je moet dat. Nou, Nieuw Testamentisch kan je nog zeggen, ja, we moeten niks meer. Nou, dat noemen we dan een leefregel, maar dat zijn er ook nog bijna 1000, meer dan in het Oude Testament. Wat we vanmorgen kunnen doen, is deze een stukje naar beneden halen. Dus dan zeggen, ja, die norm is al hoog. We leven nu in de nieuwe eeuw. We zijn een stuk wijzer geworden. We begrijpen God wat beter. En ik denk dat God het eigenlijk wel oké vindt als we dan een beetje zo doen. En dan lukt dat wat beter. Ik ga u vanmorgen voorhouden dat dat niet de bedoeling is. De standaard staat hoog. Gods geboden zijn goed. En Hij wil niet dat we concessies doen. Maar we hebben wel te maken met de rauwe praktijk van het leven, toch? Kinderen, ouders. Dat je die standaard ziet en dat je weet eigenlijk God wil het zo hebben. Maar het lukt niet. Het wil niet. We spannen ons in, maar we krijgen er geen beweging in. Of misschien zo langzaam dat je moedeloos wordt en dat je hier vanmorgen ook zit en dat je zegt van, prachtig Job, dat woord van God en zijn visie op het gezin, maar het is zo moeilijk in de praktijk. Die realiteit is er gewoon vanmorgen. Maar God wil ons vanmorgen aanmoedigen als ouders en kinderen om te verlangen naar die standaard en om te zeggen, Heer, ik wil elke dag een stapje die kant op maken en misschien maak ik 2 stapjes soms terug, maar dan maak ik er weer 3 vooruit. Want ik wil voldoen aan wat u van mij vraagt, omdat ik u daarmee eer, omdat ik daar zelf vreugde van ervind. Omdat God zegt dan, dat gaat het je goed. En als het fout gaat, is daar weer het vergevende bloed van de Heer Jezus. Maar we houden die focus op Gods verlangen, Gods wil. Ik hoop dat dat ook vanmorgen je gebed is. Dat je zegt, ik doe niet die standaard naar beneden. Ik realiseer me de realiteit van het leven die niet makkelijk is. Maar ik strek me uit naar wat voor me is. En ik verlang ernaar en ik ga ervoor. Zoals Jozua dat zegt, ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Dat is een uitroep van Jozua geweest, te midden van een zondig volk. Jozua zegt niet, ik en mijn huis, wij kunnen de Heere dienen. Hij zegt, wij zullen de Heere dienen. Hij heeft een hartsbesluit genomen. Hij heeft een hartsbesluit genomen, ik ga met mijn gezin achter God aan. En hij roept het volk op om dat ook te doen. Maar ik denk dat er in het hart van Jozua ook is geweest, het maakt me niet uit wat jullie doen, maar ik doe het wel. Ik hoop ook dat dat vanmorgen zo bij jullie kinderen, jongeren en ouders in het hart is. We gaan voor de standaard van God, want die maakt gelukkig. En dan moet je een besluit nemen vanmorgen. Misschien weer opnieuw. Misschien voor het eerst. Want God gaat niet voor je besluiten. Je kan vanmorgen amen op de preek zeggen en hier weglopen. Maar als je geen besluit genomen hebt dat je het gaat doen, dan heb je kans dat het allemaal weer tussen de kieren van de dag, van de tijd, van de stress weg gaat lopen. God vraagt een besluit van ons dat je hiervoor wil gaan. En dan zegt hij, ik zal je gaan helpen. Jozua wilde God met heel zijn hart dienen, midden in de gebrokenheid en zijn onmacht en het besef dat hij God nodig had. En iedereen is getrokken bij dat gezin. Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik ben geen vader, ik ben geen moeder. Ik ben single, bewust of onbewust. Misschien ben je getrouwd, heb je geen kinderen. Bewust, onbewust. Verdriet misschien wel, stil verdriet. Misschien zitten hier opa's en oma's waarvan de kinderen allemaal al uitgevlogen zijn. En die denken, ja, die opvoeding die is achter de rug. We maken allemaal onderdeel uit van het huisgezin van God. En de gezinnen met kinderen hebben al deze mensen die ik net genoemd heb nodig. De singles, de getrouwden die geen kinderen hebben, en de opa's en oma's, en misschien vergeet ik nog een categorie, die hebben dat gezin allemaal nodig. Of het gezin heeft hen nodig. Als steunpilaren daaromheen. In de gemeente. Als steun rondom de ouders. Bij ons komen ook regelmatig bijvoorbeeld singles over de vloer. Of ook onze ouders. Die betekenen iets voor ons gezin. Ik geloof dat God het heeft bedoeld intergenerationeel. Dus door de generaties heen steun je met elkaar. Sta je om elkaar heen. En help je elkaar in goede en slechte tijden. Dat is een van de producten, de resultaten van onze cultuur. Dat uit elkaar getrokken wordt. Iedereen staat alleen en je moet het zelf oplossen. We wonen ook fysiek ver bij elkaar vaak. Hoe kan je elkaar dan goed helpen? En God verlangt ernaar dat we als families, familie van God, ook in deze gemeente optrekken. Dus vanmorgen is de preek ook helemaal voor jou, zou ik zeggen. Je bent supporter. Een wolk van getuigen die je aanmoedigt. Ouders, kinderen, hou vol om met je huis de Heere te dienen. En het gezin is een concept van God. Het is architectuur door God uit de hemel op de aarde gegeven. Het is niet zo dat er ooit een ontdekking is gedaan ergens in het Midden-Oosten. Oh, er wordt hier gesproken over het gezin of een muurschildering. Oh, dat is wel leuk, huwelijk en gezin, laten we het eens gaan proberen. Nee, vanaf de schepping af, vanaf Adam en Eva af, heeft God het huwelijk en het gezin erin gelegd. Dus we werken niet aan iets wat wij zelf hebben verzonnen. En waar je misschien je als kind van denkt, nou, dat hebben mijn ouders, die zeggen wel dat ik moet gehoorzamen, maar ja, waar hebben ze dat eigenlijk vandaan? Of dat ouders op een zorgvuldige Bijbelse manier met hun kinderen moeten omgaan, waar hebben ze dat vandaan? Nou, dat hebben ze uit het woord. Dat hebben ze uit het hart van God gehaald. Twee worden één. En daaruit voortkomt nageslacht. Word talrijk en vervul de aarde, zegt God in Genesis 1 vers 28 en 9 vers 1. Dus ook na de zondeval, ook na de zondvloed, zegt hij dat tegen Noach. Vervul de aarde. Dat is best wel een precaire opdracht voor degene die een beetje het nieuws volgt. En misschien ben je wel aan het studeren en... Ik denk dat je wat anders hoort deze dag, deze tijd. Want de aarde die is vol. Het moet anders allemaal wel een beetje een onsje minder, want het milieu staat onder druk, de natuur staat onder druk. Onze footprint van vervuiling is zo groot en met een groeiende wereldpopulatie hebben we een groot probleem. En worden de problemen alleen maar groter. Ik zal u vanmorgen vertellen dat de aarde niet vol is. Die is nog lang niet vol. En die komt ook niet zo vol. Dat die zo vol is dat je niet meer kan bewegen naast je. Het probleem is dat wij verkeerd met de aarde omgaan, met de hulpbronnen. Daar ga ik vanmorgen niet te veel over zeggen. Maar 70% van de aarde is water, 30% is land, 3% van dat land wordt maar bewoond. Je hebt als inwoner heb je 21.000 meter, vierkante meter om je heen. Nou, dat is best veel. Natuurlijk niet elk stuk land op de aarde kan bewoond worden, maar grote delen nog wel. Het probleem is niet dat de aarde vol is. Het probleem is ook niet dat de opdracht van God weg is om de aarde te vervullen en talrijk te worden. Het probleem is de mensheid die op een verkeerde manier met Gods schepping omgaat. Dus trap niet in de leugen dat de aarde vol zou zijn en dat je daarom zou mee moeten werken aan gezinsbeperking. Ik ken mensen om mij heen die bewust geen kinderen of maar één kind nemen, omdat ze zeggen, daarmee werk ik aan een gezonde aarde. En het kan ook nog onder een christelijk sausje geschoven worden. Dat is eigenlijk wel Gods wil. Nou, ik zou even morgen zeggen, dat is echt een leugen. Dat is echt een leugen. Gods concept is nog steeds, word talrijk en vervul de aarde. God wil aanbidding. Zoals het in de hemel is, wil hij dat ook op elke plek op aarde, van het kleinste eiland tot het grootste land. Met mensen, mannen en vrouwen, kinderen en ouders die God aanbidden. Gods karakter moet gezien worden op deze aarde, door gezinnen heen. De afbeelding van Christus moet gezien worden, die hij heeft, zijn relatie met de gemeente. De bruid en de bruidegom. Gods missie is niet klaar. Het gezin is de microcosmos van Gods schoonheid. Dus als wij werken aan gezinnen, als wij vanmorgen nadenken over het gezin, hebben we God als medestander? Heeft u God als supporter? Als aanjager? Zodat hij zijn plan door al die eeuwen heen, door al die geslachten heen kan vervoeren en een kerk kan bouwen. En straks die als bruid aan de Heer Jezus kan aanbieden. Waar ook onze kinderen bij moeten zijn. Ik hoop dat dat je gebed is. Waar ook onze kinderen bij zullen zijn. Dat straks als al die talen, stammen, natieën voor het aangezicht van God zijn. Dat wij daar allemaal bij zijn. En dat niemand achter is gebleven. Een kinderwens is iets prachtigs. En als we het moeten missen, is dat verdrietig. Dan stopt het leven niet, gelukkig. Maar het is wel Gods concept dat we ernaar verlangen en dat we ons ook als aanbieden. Elk kind is gewenst door God. Het is Gods eigendom. Elk kind is van hem. Psalm 127, vers 3. Kinderen zijn het eigendom van de Heer en de vrucht van de schoot is zijn beloning. Elk kind is gewenst. En God geeft ze. Lees Genesis 30, vers 22 bij Rachel. Hij opent en sluit. 1 Samuel 1 bij Hanna. En zelfs Job zegt, waarom heeft God mij geboren laten worden, terwijl ik in deze ellende zit? Ik denk dat veel kinderen, als ze dat besef hebben, dat vandaag ook zullen zeggen. Waarom heeft u mij geboren laten worden? Als je daar in de ruim van zo'n schip op de Middellandse Oceaan dobbert. Waarom besta ik? Ik word door niemand gezien. En we hebben het gelezen weer van de week. Hoeveel kinderen er om het leven zijn gelopen in deze verdorven, gebroken, gevallen wereld. We leven niet in een maakbare wereld. Wij nemen ook geen kinderen. We ontvangen ze en we hebben onze volle verantwoordelijkheid als ouders. Om daar goed over na te denken. Maar dat zelf bepalen, dat plannen, zit diep in onze cultuur. En ik zou vanmorgen een uitnodiging willen doen. Denk daar eens goed over na. Wat zegt God in zijn woord? Wat is zijn verlangen? Met je volle verantwoordelijkheid. Maar dat we daar wel open voor staan en dat we God betrekken in dat proces, ook jonge stellen. Dat je God betrekt in dat proces. Hoe zou hij dat willen? Wat is zijn concept voor gezin en voor nageslacht? God geeft ons vanmorgen belangrijke sleutels om te bouwen aan het gezin. Om dat te laten groeien en te laten bloeien. En dat je als het ware op een koord stapt, op een dun koord van het leven, van de opvoeding. En dat je over dat koord moet balanceren. Je hebt te maken met allerlei wetmatigheden. Om goed op dat koord te staan. En je bent daar samen al opgestapt. Als man en vrouw. En dan komt er ook nog een ander bij. Ik zeg maar twee zondaren die gered zijn, hoop ik vanmorgen. Die samen zijn. En dan komt er ook nog een kleine zondaar bij en nog meer. Nou, hoeveel kans is er dat je van dat touw gaat afkukelen. Gaandeweg de rit. Maar God wil je ons helpen. Om die reis goed af te leggen met elkaar. En dat we staande kunnen blijven op dat dunne koord van het leven en van het gezin. Je bent gezekerd. Er zit een vangnet onder. God is aan je zij. God is geen tegenstander. Als je in de moeite van het gezin aan het knokken bent om de Heer te dienen. Hij is onze medestander. Efeze 6. Daar zal ik kort wat uit lezen. Je kunt het even opzoeken. Efeze 6, 1 tot 4. Waarin Paulus iets deelt over de kinderen en de ouders. Efeze 6, 1 tot 4. En ik lees ook nog twee teksten uit Colossense. Efeze 6, 1 tot 4. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Want dat is juist. Dat is goed. Eer je vader en moeder. Dat is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Dan blader ik naar Colossense 3. Colossense 3, vanaf vers 19 en 20. Ik moet zeggen 20 en 21. Colossense 3. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is wel behagelijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden. En de context van Efeze 5 en 6, die kan ik vanmorgen natuurlijk niet helemaal met u behandelen, die gaat over gezag. Dat gaat over, als u even terugbladert naar Efeze 5 vers 21, daar staat, wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods. En dan werkt Paulus dat vanaf 5 en dus ook een gedeelte van 6 uit. Hoe zitten die gezagsverhoudingen ten opzichte van elkaar? En dat geldt voor alle posities. Zoals Christus alles voor ons is en wij onder zijn gezag staan. Hebben wij als vaders gedelegeerd gezag ontvangen van God. God legt verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen, op een lager niveau. En er staan in dit gedeelte ook andere voorbeelden, bijvoorbeeld van heer en slaaf, werkgever, werknemer. Ook gezag en sturing en leiding geven is niet iets wat de mens zelf heeft uitgevonden. Dat is iets wat uit het karakter van God voortkomt. En hij in deze schepping legt en zegt, als je daar rekening mee houdt, en als je dat op een goede manier vormgeeft, dan zal het je goed gaan. Het is een belangrijk geestelijk principe. Het zijn dezelfde principes als een koorddanser op het koord staat. En hij moet rekenen met de zwaartekracht. Hij moet rekenen met de wetten van Newton. En hij daar dus rekening mee moet houden. Misschien met een evenwichtstok, met voorbereidingen, met training, met supporters. Zodat hij die route over dat touw goed kan aflopen. Zo moeten wij visie hebben en zicht hebben. Wat bedoelt God nou met dat gezag? Net zoals dat God zegt, een van de belangrijke principes is, als je huwelijk goed wil zijn, Bijbel zal zijn, is dat je als man je vrouw onvoorwaardelijk moet liefhebben. En dat als je als vrouw je man onvoorwaardelijk gehoorzaamt en respecteert, gezag hebt, dat het dan functioneert, dat God zegen daar is. En hier dus ouders die gezag hebben ontvangen en kinderen die daarop reageren door te gehoorzamen en eren. Dat is het normale christelijke model dit. Het normale model van gezonde gezagsverhoudingen die God heeft gegeven. Het is de ruggengraat van het gezin. Het is niet een optie. Het gezin is daarop gebouwd. Dat gezag functioneert. Als het wegvalt, gaat het gezin kapot. Gaat de samenleving kapot. En Paulus spreekt twee groepen aan hier. Je zou zeggen, God spreekt twee groepen aan. En hij verwacht dat ze zich inzetten, want het gaat hier om een hele actieve aanspreken. We zien ook allemaal werkwoorden. He, gehoorzamen, wek niet op. Niet passief, maar actief. Het vraagt inspanning. En hij spreekt twee groepen aan. Kinderen, jonge kinderen, volwassen kinderen. En vaders, / ouders. Het is eigenlijk wel een bijzondere volgorde als je leest. Hij spreekt eerst de kinderen aan. Als je terug zou bladeren zie je ook dat hij eerst de vrouwen aanspreekt in vers 22 van hoofdstuk 5. En later zie je ook dat hij eerst de slaven aanspreekt en dan de heren. Waarom zou dat zo zijn? Wat zijn uw gedachten daarover, dat God deze volgorde kiest? Ik denk dat het te maken heeft dat gezag ontvangen een moeilijk iets is. Dat diep in de zondeval iets zit, waardoor wij gezag moeilijk vinden. Om te accepteren, om te luisteren. Om niet met allerlei waaroms te komen, maar gewoon te doen wat er wordt gezegd. Daarom zegt God ook dat de vloek is dat de vrouw zal opstaan tegen de autoriteit van de man. Haar begeerte zal uitgaan naar de man, dat is niet seksueel, maar dat heeft te maken met gezag. En dat de man zal overheersen, het zal onderdrukken. Geen gezag, maar macht. En die vloek die heeft invloed op ons. Die heeft impact op ons. Er zit iets in ons als mensheid dat wij gezag moeilijk vinden. En daarom denk ik ook dat Paulus daarmee begint. En dat hij ons wil aanmoedigen. Begrijp het model, zodat je ook zo kunt gaan leven. En wil hij ons vanmorgen bemoedigen? Span je in. Het is belangrijk. Ik wil je helpen. Kinderen, jongeren. Fasten your seatbelt. Doe je gordels even om. Ik ga jullie aanspreken. Allereerst met de vraag. Wil je God dienen? Wil je Jezus volgen? Misschien heb je het wel eens gezegd hier in de dienst. I decided to follow Jesus. Ik wil er helemaal voor gaan. Zou ik vanmorgen tegen willen zeggen. Dit is dan zo belangrijk voor jullie. God roept je op om dit in de praktijk te brengen. Dit is een van de bewijzen of je bekering en je geloof echt is. Dat je ook open staat hiervoor. En dat je je ouders wil gehoorzamen en vereren. Maar de boodschap is naar alle kinderen. De jonge kinderen en de oudere kinderen. De Bijbel zegt, word wijs. Luister en word wijs. Het is iets prachtigs gehoorzamen. Matthew Henry zegt dat je ouders, luister goed, dat je ouders je grootste vrienden en je grootste weldoeners zijn. Ik ga het herhalen. Je ouders zijn je grootste weldoeners en je grootste vrienden. Nou, kou daar eens even op. Ervaar je dat zo? Ik denk dat je dat niet altijd zo ervaart. Omdat je eigenlijk je eigen zin wil doen en je ouders die vinden daar wat van en die begrenzen dat en die corrigeren je dat. En dat vind je heel irritant, vervelend en daarom zeg je eigenlijk, ik vind mijn ouders niet eerlijk, ik vind mijn ouders niet aardig. Dan zal ik zeggen, heb je een verkeerd beeld van vriendschap. Als jij daarom je ouders niet aardig vindt, heb je een verkeerd beeld van vriendschap. Want goede vrienden en metgezellen, die corrigeren jou, die helpen jou gezond te blijven. En als jouw vrienden alleen maar chill zijn, dan denk ik dat je moet overwegen of je de juiste vrienden hebt. Want goede vrienden spreken je aan. Die helpen je als het goed is, als christelijke vrienden zijn, de Heer te volgen. En als je in zonde valt of als je van het pad af gaat, halen ze je erbij. Vrienden willen je gelukkig zien, toch? Zo willen jouw ouders jou ook gelukkig zien. Je kunt hen geen betere gunst bewijzen. Je kunt hen het leven niet mooier maken dan te gehoorzamen. Je toewijden aan alles, hè, staat in Colossense 3, vers 20. Daar waar Efeze het nog bij gehoorzamen laat, zou je kunnen zeggen, gebruikt Paulus de overtreffende trap in de Colossense en zegt hij, wees je ouders gehoorzaam in alles wat mij wel zint. Wat past in mijn straatje? Nee, hè? In alles. Veel huiswerk. Ik zal straks nog iets zeggen dat er ook dingen zijn waar je niet hoeft te gehoorzamen. Maar dit is wel wat God zegt. Gehoorzaam je ouders in alles. Goede vraag vanmorgen zou kunnen zijn, ja, maar waarom wil jij Job dat ik dat doe? Of waarom zegt de Heere God dat tegen mij vanmorgen? Er zijn drie redenen waarom je dat moet doen. De eerste reden is eigenlijk al genoeg, maar je krijgt nog twee als bonus bij. Hier zien we dat je je ouders moet gehoorzamen in hoofdstuk 6 vers 1 in de Heere. Dat is heel cruciaal dat daar staat. Heel belangrijk. Je doet het voor God. Je stapt 's ochtends je bed uit en je zegt, vandaag ga ik gehoorzamen, vandaag ga ik mijn ouders eren. Niet omdat mijn ouders zo aardig zijn, maar omdat ik God wil dienen. Daarom gehoorzaam ik. En dat heeft, als ik het zo mag zeggen, in eerste instantie niks met mijn ouders te maken. Maar dat heeft te maken met mijn relatie die ik heb met de levende God. Ook als kleine kinderen kan je op die manier uit je bed stappen. Het eren van je ouders is het eren van God. Colossenzen 3 vers 20 zegt dat. Het is welbehagelijk voor de Heer. Het is een geur voor God. Hij heeft daar plezier in. Hij heeft daar vreugde in als je als kinderen, jongvolwassenen, kiest om je ouders te gehoorzamen en je ouders te eren. Nou, als dat zo is. En je hebt die machtige God van Israël. Die heerlijke God, die heilige God, die liefdevolle God. Aan je zij. Dan is het toch al genoeg vanmorgen? Dan gaan we toch naar huis en dan gaan we dat toch met vallen en opstaan doen. Je doet het allereerst voor God. Maar er staat nog iets achteraan. Vers 1, het laatste stukje. Want dat is juist. Dat is kloppend. Dat is passend. Dat is volgens de scheppingsorde. Dat is normaal als je dat doet. Je bent niet gek als je gehoorzaamt. Je bent juist goed bij je hoofd als je gehoorzaamt. In het dierenrijk werkt het zo. Als je het als dier niet doet, dan heb je geen lang leven beschoren. Als je niet in je jonge jaren naar je ouders luistert. In het leger werkt het ook zo. Als elke soldaat maar zou doen wat hij wilde doen, werkt het niet. Toch? Het werkt ook in het werkzame leven niet in de maatschappij. Als iedereen maar doet waar hij zelf zin in heeft. Er moet orde zijn, gezag zijn, gehoorzaamheid. Op de school werkt het ook zo. Ik kan me zo'n klas voorstellen waar het niet functioneert. Misschien vind je het even leuk. Maar ik zal zeggen, het brengt je uiteindelijk helemaal niks. Gezag is gezond en we moeten het accepteren. Er staat gehoorzamen en er staat eren. Eren betekent het op de juiste waarde schatten. Het de waarde toekennen die het heeft. Ik heb het een beetje zo voor mezelf opgeschreven. Gehoorzaam is doen wat ze zeggen, wat moet. Met vreugde, met blijdschap. Maar eer is wat ze verlangen, dat wil ik ze graag geven. Je zou kunnen zeggen, eer is nog een stapje meer. 'S Ochtends je bed uitkomen en niet alleen zeggen, ik ga vandaag doen wat ze zeggen. Maar ik stap ook mijn bed uit en ik ga eens vragen aan mam, pap, hoe kan ik je blij maken? Wat kan ik voor je doen? Zo, wat zou dat zijn? Ben je zo wel eens uit je bed gestapt? Pap, mam, hoe kan ik je blij maken? Willen onze vrienden toch blij maken? Ik hoop ook zo dat de ouders uit bed stappen. Hoe kan ik vandaag mijn kinderen blij maken? Iets op de juiste waarde schatten. Een stap vooruit zetten. Dit geldt ook voor oudere kinderen die al het huis uit zijn. Die onder het gezag van hun ouders weg zijn en die niet meer hoeven te gehoorzamen. Als je ouders hebt verlaten, het zijn een huwelijk, het zij door bewust single zijn. Dan hoef je niet meer te gehoorzamen. Maar is nog steeds daar die opdracht om je ouders te eren. Want dit gebod grijpt ook terug op het Oude Testament. En daar brengt God de wet naar de volwassenen. Gij zult uw ouders eren. Er was in die tijd ook geen sociaal vangnet voor ouderen. Dus je kon niet je ouders maar in de woestijn achterlaten als je uit huis ging. Dat ging trouwens heel anders dan nu tegenwoordig. Hè? Dus we moeten ons oog op onze ouders houden. Nou, hoe doe je dat? Dat is bijna maatwerk, want soms is je relatie heel goed en is het makkelijk. En ik denk op Urk heb je nog best wel sterke familiestructuur. En opa en oma die zijn helemaal erin. Maar het kan ook zijn, of je ouders, dat er gebrokenheid is, dat er moeite is, dat het misschien juist goed is om wat afstand te houden. Hoe doe je dit dan? Nou, dat kan ik vanmorgen niet helemaal uitwerken. Maar ik zou u uitnodigen, denk daar eens over na. Hoe kunnen wij toch op onze manier, afhankelijk van de situatie, onze ouders eren, eer bewijzen, zonder dat tot hele moeilijke dingen opnieuw weer gaat leiden, die misschien ook in het verleden zijn gebeurd. Alleen al het vraagstuk rondom de doop. Wat kan dat niet losmaken in families, verstoten, relaties die gebroken raken, bitterheid en woede? Dan toch vanmorgen deze vraag, hoe kan ik dan toch mijn ouders eren, terwijl ze geen gezag meer over mij, ons gezin, hebben? Twee argumenten. Je eert God en het is kloppend, passend, het is juist. En de derde is, het zal je goed gaan. Nou, als je hier zit van, what's in it for me, hè? Wat zit erin voor mij, heel concreet? Nou, dan zou ik hier zeggen. Deze moet je eens goed lezen, deze tekst. Opdat het je goed gaat, vers 3, en je lang leeft op de aarde. Nou, dat is mooi, toch? Dat is mooi, dat je lang leeft. Positief effect. Nou kunnen we een hele discussie hier voeren van, is dat nou letterlijk of is dat geestelijk? Of ik heb behoorlijk wat verklaarders gelezen. Ze zeggen beide. Dat het ook te maken heeft met het leven hier nu. Al is het maar heel eenvoudig. Als jij gewoon luistert naar je ouders, hoe je moet omgaan in het leven, behoed je dat voor zoveel ellende? Toch? Dat je geen gekke dingen doet. Dus daar zit het alleen al in. En ik denk ook dat een geestelijk zegen zich ook in het aardse kan uitbetalen. Maar hier wordt ook bedoeld een eeuwige zegen. Opdat het je goed gaat. Dat je het eeuwige leven ontvangt in je jonge kinderjaren door het onderwijs van je ouders. En dat je na het leven op de aarde daar zal zijn waar God jou wil hebben. Drie beloften zou je kunnen zeggen. Drie redenen, drie argumenten waarom jullie, kinderen, jongeren, jongvolwassenen, ernstig de overweging moeten maken vanmorgen om hier werk van te maken. Je eert God. Het is kloppend, het is passend, het is juist. Wat de cultuur ook om ons heen zegt. En het zal je goed gaan. En dit staat ernstig onder druk. Ik denk dat u dat met mij beaamt. Dit model, dit concept van God. Hoe vaak hoor je dit verhaal wat ik je vanmorgen vertel? Heb je wel eens een brief van de gemeente gehad of van de overheid? Die tegen jou zegt, beste kinderen, je bent 12, je bent 16. Het is echt belangrijk om goed te luisteren naar je ouders. We vinden dat eigenlijk normaal, hè, dat de overheid dat niet zegt. Maar het is zo cruciaal. Mark Rutte heeft het pas gezegd trouwens, dat ouders meer op hun kinderen moeten letten. Dan dacht ik, wow. Balkenende zei dat ook heel veel jaar geleden. Die noemde het alleen wat anders. Die zei, het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. Maar onze minister-president die begint toch ook wel dat belang in te zien van het gezin. Wij horen een ander verhaal in onze maatschappij. Jij hoort een ander verhaal. Gehoorzaam aan je ouders. Luisteren naar die stem op de straat die tegen jou zegt, doe wat je wilt, leef je uit, kies je eigen leven, je ouders zijn gek. Ga je gang. Wij zijn jouw voorbeeld. Ons moet je navolgen. Wij hebben het beste voor jou voor. Niet je ouders dus, maar die andere stemmen om jou heen. Zoals ook Kate Hildreth, een LHBTIQ+ influencer met miljoenen volgers. Die zegt, ik zal je leren wat je ouders en je leraren je niet hebben geleerd. Wat zou die daarmee bedoelen? Dat is een ander verhaal. Dat is niet dit verhaal van God. Het is een verhaal wat je leven in de vernieling helpt. Wat je leven kapot maakt. En wat in eerste instantie aantrekkelijk lijkt, omdat je wellicht weerstand voelt tegen je ouders, omdat je ze moet gehoorzamen. Je beweegt weg en je omarmt een ander leven. Maar aan het eind van de streep kom je bedrogen uit. Wat ze je ook aanbieden. Naar wie luister je? Naar welke stem luister je? Welke stem is vanmorgen sterker? God praat met je. En je moet een keus maken. Want de wereld biedt je iets anders aan. En je ouders kunnen proberen wat ze willen om dat onder controle te krijgen. Dat mobieltje, die laptop, hoeveel bloed, zweet en tranen kost altijd niet. Maar dat verhaal komt tot jou. Social of op andere manieren. Op school of op je werk komt er een ander verhaal. Een andere stem in je oor die zegt, laat dat klassieke, rare model nou voor wat het is. Ontplooi jezelf, kies zelf wat je wil. En dan ligt de wereld aan je voeten. Het is geen optie om dit vanmorgen als kinderen, als jongvolwassenen, naast je neer te leggen. Het is geen optie, want er staat in Romeinen 1 vers 30, dat als je ongehoorzamen, de ongehoorzamen aan hun ouders, vallen onder de vervloeking. Het staat in het rijtje van zonde dat die het koninkrijk van God niet ingaan. Dat is een ernstige waarschuwing. Hier niet gehoor aan geven is geen optie. Mijn oproep is, accepteer het gezag van je ouders. En als je onder hun vleugels vandaan aan het bewegen bent, ga terug. Ga het gesprek aan. Pa, ma, hoe kan ik wat er vanmorgen gezegd weer in het gezin implementeren? Weer onderdeel uitmaken van dat gezin. Want je hebt dat nodig om gezond op te groeien. Je hebt correctie nodig, je hebt leiding nodig, je hebt sturing nodig. Ook tieners, je hebt het echt nodig. Discipline werkt vrucht uit. Vrucht van de geest. Als je godvrezende ouders hebt. Je hebt hulp nodig. Sla de hand van je ouders niet af. Dan sla je ook de hand van God weg. En je ouders zijn niet perfect. Ze zijn verre van perfect. Ze zijn gebrekkig. Ze maken dezelfde fouten die vroeger hun ouders ook hebben gemaakt. Terwijl ze zeggen, dat ga ik niet doen. Doen ze wel. Maar God heeft hen gemandateerd, gezag gegeven om over jou dat uit te oefenen. En ik zei niets over de praktijk. Ouders streven als het goed is hier op Urk in de refbab naar die norm. In gebrokenheid. Maar we hebben de realiteit van het leven. En die kan soms zodanig zijn dat wat ik net gezegd heb niet van toepassing is. Er kunnen situaties in de gezinnen zijn die zo onbijbels zijn. Die afwijken van die standaard van God. Dat zegt God, dat is een gruwel. Als ouders in hun gezinnen zich te buiten gaan. Buiten proporties. Misbruik. Als men de handen niet van je af kan houden. Dan bedoel ik geen corrigerende tik. Dan bedoel ik iets anders. Of als het een manipulatie is. Dan zou ik echt zeggen, zoek echt hulp. Neem iemand in vertrouwen. Praat, echt praat. Maak het open. Zoek iemand in de gemeente hierop om mee te praten. Want dit mag niet dan door blijven gaan. En ik bid echt dat God je de moed geeft om dat te doen. En ik bid helemaal dat het niet voorkomt hier. Dat het niet zodanig zo is. En ik heb het niet over het schuren en soms gewoon dat het een moeilijke situatie in het gezin is. Ik heb het echt over grensoverschrijdend gedrag. Dat je de stap maakt om dat open te maken. Omdat er gerechtigheid moet gebeuren en omdat je ouders hulp nodig hebben. Eer en gehoorzaam je ouders. Efeze 6 en de Colossense. Een oproep. Voor de microcosmos van het gezin. Zodat je God eert. Zodat je doet wat goed is. En dat het je wel zal gaan. Vaders. Staat hier. De moeders wij ingesloten. Vaders worden wel heel bewust genoemd. Zij hebben gemandateerd gezag van God gehad. Allereerst. Samen met hun vrouwen om de kinderen te onderwijzen. Maar in het bijzonder hier worden de vaders aangesproken. En ook in Colossense. Je bent gemandateerd namens God. Je hebt gezag van hem ontvangen. Om daar op een verantwoordelijke manier dat in je gezin te leggen. Er gaat kracht van uit. Hoe mooi is dat? Om dat op deze Vaderdag te horen. Ik had het niet gepland. Ik kwam eigenlijk gisteren pas achter. Ik wist wel dat het Vaderdag was, maar dat de preek en Vaderdag samenkwamen, wist ik niet. En het is niet makkelijk om vader te zijn in deze tijd. Het is altijd al een uitdaging geweest om vader te zijn. Maar in deze tijd is het helemaal een opgave. Met al die rollen, al die verantwoordelijkheden, al die druk. Een cultuur die alleen maar jou toeschreeuwt wat het niet moet zijn. En ga er dan maar eens aanstaan als vader. En als je met die eerste kleine baby in je handen staat, denk je, wat gaat me wel lukken. Misschien heb je het wel gezegd, ik en mijn huis, we gaan de Heren dienen. Maar als je dan 5 of 10 of 15 of zoals Janneke en ik 20 jaar verder zijn, dan krap je je achter je oren. Wat heb ik eigenlijk gezegd? Wat wist ik er eigenlijk weinig van af? En wat is het misschien soms ook wel tegengevallen, het vaderschap. Dat het een uitputtingsslag is. En dat je ergens in je achterhoofd al weet, volgens mij is het wel iets van God, maar de realiteit in het leven is eigenlijk zo zwaar. Zou ik je vanmorgen echt willen bemoedigen? Hou vol. Hou vol. Ga door. Ook als het misschien als zand onder je vingers vandaan is geglipt. Misschien zit je met een gebroken relatie. Misschien een gebroken gezin. Misschien afdwalende kinderen. Maar dat je volhoudt. En dat je zegt, Heere God, u hebt mij op deze plek gezet. Ik heb u nodig, ik maak fouten, maar u wilt vergeven. En ik wil die nieuwe mijl weer lopen, samen met mijn vrouw, samen met mijn kinderen. Misschien moet je terug, ook naar vanmorgen. Moet je vergeving vragen, omdat je ziet, ik heb dingen fout gedaan. Maar hoe mooi is het als je dat kan doen? Want dan wil God ook weer verder gaan met jou en met je gezin. Vaders, Godvrezende vaders, waar zijn ze? Waar zijn ze, mannen van God, die in de bres staan? En die zeggen, ik ga niet wijken. Ik blijf staan, want ik heb gezegd, wij zullen de Heere dienen. En de Heere God heeft gezegd, het gaat niet om mijn geschiktheid als vader, maar het gaat om de bereidheid om eraan te gaan staan. Dat vraagt God vanmorgen van jullie mannen, vaders ook van mijzelf. Dat we niet wijken voor de druk van de wereld. En dat we met onze onmogelijkheid in onze binnenkamer bij de hemelse vader komen. Zeggen we, Heere vader, we willen op u lijken. Het lukt niet, maar als ik straks in de dynamiek van mijn gezin en mijn huwelijk stap, zegt u dat uw kracht daar is. Om dat wel te doen. En dat is ook echt zo. Mijn huwelijk, onze opvoeding is daar getuigenis van. Dat God erbij is. En dat God ons wil helpen. Ik wil een moment voor jullie bidden, vaders. Voor mezelf ook bidden. Dat we gaan staan in die branding van het leven. En dat we die vader zijn die God van ons wil. En dat onze kinderen en onze vrouwen trots op ons zijn. En dat onze erfenis straks groter zal zijn dan alleen dat huis en die auto die we achterlaten. Maar dat we een geestelijk verhaal hebben gecommuniceerd als mannen van God. Zoals Wesley, zoals Edward, zoals Knox, zoals Calvin, zoals Maarten Luther. En we hoeven misschien niet allemaal die hoogte te bereiken. Maar dat de afdronk van ons leven is, als wij daar die kist in gaan. Dat ze zeiden, het was geen perfecte vader. Hij heeft echt fouten gemaakt, maar het was wel een man van God. Het was wel een vader die terugkwam op zijn fouten. Die zich liet aanspreken. En die de Heer Jezus lief had. Willen we zo vader zijn, mannen? Ja, toch? Zullen we gaan staan, vaders? Dan wil ik voor jullie bidden. Maar wat gaan we nu doen? Misschien willen ook de jonge mannen gaan staan die nog geen vader zijn. Of misschien ben je getrouwd. En de tieners. En misschien ook de kleine kinderen. Die naar hun papa's opkijken. Ik zou zeggen, alle jongens, alle mannen, laten we gaan staan. Dan ga ik voor jullie bidden. Schaam je niet. De vrouwen mogen meebidden en de moeders. Die hebben deze mannen nodig. Die hebben jongens nodig die opgroeien voor het aangezicht van de Heer. En die besluiten, I want to follow Jesus. Zullen we bidden. Heren, dank u wel. Dat we als mannen en vaders zo voor uw aangezicht mogen staan. We zijn onvolmaakt, heren. We kijken terug op ons leven en we zien dat we zo vaak brokken hebben gemaakt. En dat we 's ochtends vanuit onze stille tijd het gezin instapt en dat we gezegd hebben, ik ga dat anders doen, ik ga dat beter doen. En we waren 5 minuten verder en we waren weer terug bij af. Heren, we kijken ook misschien terug op onze eigen opvoeding als vaders en mannen. Dat we ook de pijn en verdriet ervaren van misschien het niet gezien zijn, het verlaten zijn, het mishandeld zijn, het gevormd zijn, het misvormd zijn. En zo zijn we het huwelijk en zo zijn we de opvoeding van onze kinderen ingestapt, het ouderschap ingestapt. Heren, hier staan we in deze eeuw die zoiets anders ons voorhoudt en die ook ons dwingt als man bijna om het stokje neer te leggen en om weg te duiken en om passief te worden. En om te denken, laat het allemaal maar, het heeft toch geen zin. Heere God, we willen op deze Vaderdag, we willen op deze dag voor uw aangezicht komen en willen zo bidden dat u ons zalft, Heere. Ook degene die met de livestream meeluisteren, de mannen en de vaders, dat u ons zalft en de kracht van de Heilige Geest geeft om die man te zijn die u wilt. Heere, dat we gaan voldoen, dat we gaan bewegen naar de standaard van uw woord. En dat u ons uitnodigt dat als we zwak zijn, dat daar juist uw kracht in is. Dat als Christus was, dat wij zwakker worden. En dat we des te meer gaan vertrouwen op uw werk, op uw offer, ook voor ons vaderschap. Vergeef ons onze zonden, Heren, onze tekorten. En vul ze rijkelijk aan en laat deze dag een dag zijn van een nieuw verbond naar de toekomst toe als vaders. Om onze vrouwen onvoorwaardelijk lief te hebben. En als een leeuw om ons gezin te staan en als een lam in het gezin te zijn. Heren, dat als u langskomt, dat als u ons gezin bezoekt, dat daar die geur van Christus naar boven stijgt. Dank u wel dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dank u ook, Heer, voor die jonge mannen, de tieners, de kinderen. Geef ze uw zegen. Vader, ze leven op in een tijd die zo aan hen trekt. Maar ik bid, Heren, dat het gezin, het Godvrezende gezin, aantrekkelijker zal zijn dan de andere modellen die voorgehouden worden. Ik bid, Heren, dat ze zich zullen verootmoedigen. Ik bid voor de jonge mannen, de jonge tieners, Heren, dat ze de vraag zullen stellen. Hoe wil ik mijn leven vormgeven? Wat kan ik betekenen voor mijn ouders? Ik bid, Heer, dat ze geen vijand zullen zijn van hun ouders, maar dat ze een vriend zullen zijn. En dat ze zich zullen scharen onder hun gezag. Heren, laat het een dag zijn, deze Vaderdag, met vreugde in de hemel. Omdat we als gezinnen met Jozua zeggen, ik en mijn huis, we willen de Heere dienen. In Jezus naam, amen. Dank jullie wel voor de vrijmoedigheid. Afsluitend. Staat hier. Als vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen, vers 4. Maar voed hen op. In de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere. Er is een groot risico. Dat het gezag wat God ons gegeven heeft. Het mandaat wat God ons gegeven heeft. Dat we dat verkeerd gebruiken. En Paulus weet dat. En Jezus gevoelig bent. En niet gericht bent op het hart van het kind. Maar alleen maar op het gedrag, het uiterlijke. Doe het niet. Wat hebben we de Heer nodig, ouders? Als we dat zo even tot ons nemen. Hoe vaak is dat in de strijd van het opvoeden niet dit? Dat we dat toch doen. Dat we gericht zijn alleen op een gedragcorrectie. Maar niet naar het hart doorgaan. Van wat zit daar nou? En dat we ook onze kinderen in de hoek drijven. We hebben uw Heilige Geest nodig, Heren, in het opvoeden. Wat niet en wat wel. Nou, allereerst is onze focus om hen in de Heer op te voeden. Hier staat ook, hè, dat woordje, voed hen op is paideia, waar pedagogiek op gebaseerd is. Opvoedkunde. Dus iedereen heeft opvoedkunde ergens gestudeerd als je je aan de voeten van de Heer Jezus hebt neergezet om dit te leren. Voed hen op. Voed hen op allereerst voor de Heer. Dat is onze topprioriteit. En als je je kinderen opvoedt voor de Heer, dan ben je ook bezig met hun lichamelijk welzijn, met hun psyche, met hun opleiding, met hun werk. Maar onze focus moet allereerst zijn, hoe raken ze connected aan God? Hoe kunnen ze het beeld van God helder hebben en scherp hebben, zodat ze die keuze zelf ook gaan maken om de Heer te volgen? Dat is onze topprioriteit allereerst. Daar moeten we mee opstaan en daar moeten we mee naar bed gaan. Hoe krijgen wij onze kinderen bij Christus en hoe leren we hen met Christus te wandelen? Dat is het allerhoogste doel. Want God geeft ons kinderen als goede geven om ze vervolgens weer met de goede geven te verbinden. En niet zozeer met ons. Wij zullen ze los moeten laten. Stopprioriteit. Het kost strijd, inzet. Maar het is alles waard. Nou, wat moeten we doen? Afsluitend. We moeten twee dingen doen. Onderwijzen. Dat is die opvoedkunde. Dat zei ik trouwens verkeerd. Ik bedoelde, dat opvoeden is gewoon to nurture. Alles geven wat ze nodig hebben. Het leiding geven. Maar die onderwijzing, dat is die paideia. Het hele pakket van training. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat is discipelschap. In het gezin. Om je kinderen met God te leren wandelen. Op dat koord van het leven. En dat als je ze loslaat, dat ze de wegen van de Heer gaan. En de tweede is de terechtwijzing. Dat er grenzen moeten zijn. Dat er regels moeten zijn. Dat er correctie moet zijn. Het betekent eigenlijk iemands aandacht erbij roepen, staat er in de grondtekst. Waarschuwen en dan uitleggen waarom wel en waarom niet. En als het niet is, wat de consequenties zijn. Een vrije opvoeding is echt funest. Als dit niet functioneert, groeien ze op voor galg en rad. De spreuken noemt dat een dwaasheid. Want ze zijn niet als een blanco vel papier, zoals deze wereld volhoudt. En ze kiezen zelf wel het goede en het kwade. Nee, ze zijn geneigd om de verkeerde kant op te gaan. Nou, dat is wel de ervaring, denk ik, als ouders. Je moet ze leren hoe het wel zit en vaak niet hoe het niet zit. Maar het is een eervolle onderneming, het is een eervolle roeping om daaraan te werken door onderwijzing en terechtwijzing. En ik kan vandaag niet het hoe uitwerken. Dan zouden we een themaavond moeten beleggen op Urk. Maar het is belangrijk dat we dat weten, dat we opgeroepen worden om die paideia, die opvoedkunde in praktijk te brengen, met het doel hen aan God te verbinden. En dat correctie daar een belangrijk, terechtwijzing een belangrijk onderdeel van is. Want de binnenkant moet veranderen. De binnenkant van het hart van het kind moet veranderen. En dan verandert ook het gedrag mee. En dat is soms goed. Natuurlijk moeten er regels zijn waar het gedrag mee gecorrigeerd wordt. Maar ons hoogste doel is het hart van het kind te bereiken. Door het woord daar te brengen, zoals Deuteronomium door Jelle is gelezen. Dat woord van God in te scherpen in het dagelijkse leven. Hemelse opvoedkunde. En hiervan gaat God aan ons, afsluitend, verantwoording vragen. Hoe heb je dat gedaan? God gaat niet van ons vragen, hoe heb je je kind opgeleverd? Wat is het eindresultaat geweest van je opvoeding? Luister goed, dat gaat God niet van je vragen. Dat is een enorme bevrijding. God gaat niet het eindproduct wegen en zeggen, dat is wel of niet goed. Waar God naar kijkt is onze inspanning. Wat hebben wij erin gestopt? Welke werken hebben wij gedaan? Hebben we dit in gebrokenheid, in onze beperking, in praktijk gebracht? Dat gaat God straks aan ons vragen. Vraagt hij nu ook al, juist nu. Dat is een bevrijding. Dat God ons niet verantwoordelijk houdt voor het resultaat, maar wel betrokken wil hebben in dat proces. En met alles wat wij hebben, dat we zeggen, ik en mijn huis, we willen de Heer dienen. En hij wil ons daarbij helpen, door het woord, door de Heilige Geest, door de gemeente, door het bloed van Jezus Christus. Om opnieuw, ook vanmorgen, weer stil te staan bij de schoonheid van het gezin. En ook als je de moed hebt verloren en je ziet dat kinderen een ander weg gaan, dat je daar toch blijft staan, biddend en liefdegevend en wijs, om te zorgen dat de afdwalende kinderen op een dag weer thuis gaan komen. De getuigenissen daarvan zijn legio. Laat je niet uit het veld slaan. Galaten 6 vers 9. En laten wij niet moe worden goed te doen, want het zijne tijd zullen wij oogsten, als wij niet opgeven. Malachi 4 vers 6. Hij zal de harten van de vaderen bekeren tot de kinderen en van de kinderen tot de vader. En Lucas zegt dezelfde tekst. Opdat hij een toegerust volk zal hebben. Laten we hier vanmorgen de balans opmaken. Dat verbond vernieuwen. De boodschap ter harte nemen. En laat het heerlijkheid zijn. Laat het zaligheid zijn. Ook voor de toekomst van onze gezinnen. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen.